Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Welkom bij deze tweede aflevering van onze terugblik op de voorbije pelgrimstochten, beginnend in oktober 2021, de geboortemaand van Pelgrim in Eigen Land, tot nu. In een vorige aflevering stonden wij stil bij onze eerste tocht doorheen Dendermonde, langs de Vlassenbroekse polder richting Baasrode en Opdorp. En kwam ook onze tweede tocht aan bod, die naar Ieper en omstreken, als eerbetoon aan de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog, waar we samen Flanders Fields doorkruisten, langsheen vele kerkhoven en gedenktekens, begeleid door de klaprozen onderweg om te eindigen onder de Medenpoort, waar we de indrukwekkende Last Post konden bijwonen. Voor vandaag trekken wij opnieuw naar het oosten van het land, voor een nieuwe fietspelgrimstocht. En zo belanden we dus in de maand december in het jongste bisdom van ons land, Hasselt, in de gelijknamige Limburgse stad. We trekken opnieuw de goede wandelschoenen aan, begeven ons naar het dichtstbijzijnde station en gaan zo richting onze bestemming, waar we ook deze keer de fiets ter hand zullen nemen op een plaats die verbonden is met de kerstening van onze streken. Een plaats die tegelijkertijd zeer oud en zeer jong is. Ik ben zeer blij u opnieuw te mogen meenemen op deze pelgrimstocht, waar wij zullen ontvangen wat God ons schenken wil. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we ondertussen aangekomen op onze bestemming. Ik moet zeggen, het begin van onze nieuwe pelgrimstocht die wij de komende afleveringen zullen aanvatten. Ik ben afgereisd naar het oosten van het land. Voor sommigen zal het dicht bij de deur zijn, voor de anderen letterlijk de andere kant van het land. Ik bevind mij momenteel in het bisdom waar het christendom eigenlijk onze streken is binnengekomen. En mensen die een klein beetje kennen van de christelijke geschiedenis, die zullen weten dat ik mij dus bevind in het bisdom Hasselt. Meer nog, ik bevind me zelfs in de kathedrale stad van het bisdom Hasselt zelf. Niet Tongeren dus, want dat is eigenlijk de plaats waar het christendom echt is binnengekomen door middel van het belangrijke Romeinse handelscentrum en de mogelijkheden die er toen waren voor handelaren en dergelijke, ook christenen, om naar Tongeren te komen. We fietsten van het station van Hasselt richting de Virga Jesse Basiliek en ontdekten daar de bijzondere band tussen de Hasselaren en Onze Lieve Vrouw. We konden in gesprek gaan met Jacqueline en hoorden over een bijzonder verhaal dat zich afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Straf toch wel dat het uw vader was die eigenlijk het beeld heeft van onder het puin gehaald. Kent u nog de anekdote die eraan verbonden is?
Ja, in de nacht is die bom gevallen en dan is mijn vader was op dat moment hier koster. Omdat hij was militair en gedemobiliseerd, gelijk ze dat noemden. En hij kon nergens anders aan het werk gaan en was hij hier koster. En dan zijn ze s'nachts met een paar mensen en hij kende de plaats waar het beeld stond. Zijn ze door het puin gekropen om te zien waar en wat. En dan heeft hij samen met een apotheker, hij heeft het er onderuit gehaald en dan zo doorgegeven. Die bleef dan staan met het beeld vast. Dan kroop de volgende weer over het puin en zo zijn ze eruit geraakt. Zo hebben ze ook in de kerk de rector, gelijk dat genoemd werd, samen met zijn zus, die zaten te bidden in de hoop van dat de bommen niet zouden vallen. En die hebben ze dan ook kunnen lokaliseren, want dan is daar wel hulp moeten komen voor die als slachtoffer onder het puin uit te halen.
Ik vind het zo'n aangrijpend verhaal dat de Hasselaren en uw vader eigenlijk het beeld van Onze Lieve Vrouw ook echt als een slachtoffer hebben beschouwd. Hè?
Ja, ja. En ze zijn op zoek gegaan als eerste naar het beeld om het te beschermen. De rest was allemaal bijkomstig. Maar om dat te beschermen, omdat het eigenlijk zo'n typisch en zo'n iconisch beeld toen al was voor de Hasselaren. En van hieruit hebben ze dan naar de kathedraal gedaan. En dan heeft ze tot de heropbouw van de kerk heeft ze in de kathedraal gestaan.
En nu is ze gelukkig terug thuis. Uiteraard hebben we van dat bezoek aan die prachtige Vierkajesse basiliek ook gebruik gemaakt van dat moment om te bidden, om opnieuw zegen te vragen over onze pelgrimstocht. We zullen ook voor u allen een kaars branden als een teken dat we bidden voor uw intenties en dat we bidden voor de intenties voor alle mensen die wij zullen tegenkomen op onze weg. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En we staan hier eigenlijk in een hele mooie ronde nis, zou je kunnen zeggen, waar plaats is om al die noveenkaarsen en kaarsjes te laten branden als teken van gebed, als teken van vertrouwen in Onze Lieve Vrouw. Op de achterzijde van die kaarsen staat het volgende, en dat kunnen we ook nog samen bidden. Maria Vierkajesse, met liefde spreken we uw naam uit. Zoals zoveel mensen die ons voorgingen in geloof, voelen ook wij ons thuis bij uw beeld. Gij spreekt ons over de vreugde van het hart die haar oorsprong vindt bij God. Zoals gij het kind Jezus draagt op uw arm, zo voelen ook wij ons door u gedragen. Gij deelt onze vreugde en begrijpt ons verdriet. Wij danken u hiervoor. Maria, leer ons hoopvolle mensen te zijn die geloven in een betere wereld waar plaats is voor iedereen. Maria, maak ons tot barmhartige mensen, opdat we nieuwe kansen geven aan wie ons pijn deden. Maria, help ons mensen van verrijzenis te worden die geloven dat de liefde sterker is dan de dood. Bid voor ons en wees ons nabij in het uur van de ontmoeting met uw Zoon Jezus. Maria, Vierkajesse, zegen onze stad en haar bewoners. Blijf bij ons als onze moeder, een teken van hoop voor alle tijden.
Van daaruit ging het per fiets naar de Sint-Quintinus-kathedraal in Hasselt. En zo belanden we reeds in de tweede aflevering van deze pelgrimstocht.
En zo zijn we na een hele korte fietsrit aangekomen bij de Sint-Quintinus-kathedraal. Het is een korte route eigenlijk, perfect doenbaar om vanuit de Vierkajesse heel snel naar de kathedraal te geraken. Met de bouw van de kathedraal werd in de 11e eeuw begonnen. Uit die tijd stamt de uit ijzer zandsteen opgetrokken onderbouw van de toren. Dat is zo'n 62 meter hoog. Voor de rest is voor de toren Merghel gebruikt, in de 13e eeuw. De kerk zelf, zoals ze nu bestaat, is 2 eeuwen jonger. In de 16e eeuw bouwde men rond het reeds bestaande koor een omgang met 4 kapellen. Wanneer rond 1560 hagenprekers uit Nederland in het prinsbisdom het protestantisme uitdroegen, leidde Gerard van Groesbeek het verzet. En op 19 januari 1567 kreeg de kerk te maken met de beeldenstorm en samen met Mazeik verklaarde deze stad zich kortstondig onafhankelijk. In de beeldenstorm werd bijna alles vernield, maar Gerard wist alles ook te herstellen. Zondagnamiddag 14 mei 1725, rond 19 uur, sloeg de bliksem in op de torenspits, die vervolgens brandend door het noordwestelijke dakgebinte naar beneden viel. Hierbij werden de bijaard, het dak en het orgel van de kathedraal vernield. Nog datzelfde jaar werd de nieuwe, huidige torenspits op de toren geplaatst. Een restauratie volgde in de 19e eeuw en men plaatste neogotische glasramen.
In de kathedraal ontmoeten we de chromatische Branca, die stond te bidden bij een beeld van Onze Lieve Vrouw.
Ik zag u een lange tijd hier bij Maria staan. Ik kan mij voorstellen dat Maria dus belangrijk voor u is.
Ja, Maria is belangrijk voor mij. Wij zijn in Kroatië, wij zijn heel katholiek volk. En toen ik geboren was, toen ik 1 jaar, 2 jaar had, ga ik naar de kerk en dat is mijn beloof en dat is mijn alles.
We hadden daarnet al een klein kort gesprek gehad over Radio Maria in België. Dat kende u niet, maar Radio Maria in Kroatië kent u wel.
Ja, ja, ik ken. Ja. Ik luisterde naar de radio en nu probeer ik ook hier, ook, luister ook.
Een kathedrale stad, want dat is Hasselt, dat betekent natuurlijk dat we even langs het bisschopshuis gaan om te zien of we een gesprek konden krijgen met de bisschop, Monseigneur Hoogmartens, en die was zo vriendelijk om ons op deze wijze te onthalen en op die manier ook met hem in gesprek te kunnen gaan.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om in het bisschopshuis van Hasselt te staan. Bij niemand minder dan de bisschop zelf, Monseigneur Hoogmartens. Ja, we zijn als pelgrims onderweg momenteel. En dan konden we het natuurlijk ook niet laten, na het bezoek aan uw mooie kathedraal, om even gedag te komen zeggen aan u. Hoe gaat het met u?
Ja, heel fijn. Wij zijn als bisdom ook onderweg. Wij zijn het jongste bisdom van ons land. Wij zijn nipt 50 jaar oud in vergelijking met bisdommen als Doornik en als Luik is dat zeer weinig. Maar toen wij 50 jaar werden, hebben wij dit geheel onder het thema gezet. Wij zijn geen dolers, maar pelgrims. Niet alleen bedoelend naar het bisdom als geheel, maar ook naar elke christen. Een christen weet dat er iemand is die met hem meegaat. Gods Zoon, het hele verhaal van Emmaus, is mee met ons onderweg. En we hebben dat willen doorgeven aan vele mensen. We hebben dat thema ook in de Kroningsfeesten van Tongeren uitgebeeld met een groep van 60 mensen. Die dat met vlaggen hebben aangegeven. Mens, jij die hier leeft in het jaar 2000 en zoveel, jij bent niet op de dool, jij bent onderweg naar het Rijk Gods, waar je aan kan meewerken, waar de Heer ons toe uitnodigt. En dit ook onder het geheel. We hebben dit gedaan in Tongeren, waar ook Maria heel centraal staat. Ik weet dat ik voor Radio Maria spreek. Ik wil ook alle mensen die Maria in hun hart dragen hierbij heel graag even groeten. Ook zij kan een sterkte zijn op onze pelgrimsweg. We hebben de tweede keer het jaar daarna ook met deze groep van 60 mensen meegetrokken in de Vierga-Jesse-feesten, opdat vele, en dat waren honderdduizenden mensen, zouden beseffen, wij zijn samen onderweg, wij zijn als pelgrims doorheen de tijd en God trekt met ons mee en wij zijn geroepen om, ja, zoals Maria, ja te zeggen tegenover God die met ons mee wil trekken en meer, steeds meer te trekken op hem, vooral in liefde en in barmhartigheid.
Van het verrassingsbezoek aan monseigneur Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt, ging het per fiets verder richting het voormalige Pegijnhof, een mooie plaats om even uit te rusten. We gingen ook langs bij het heilig paterke van Hasselt, de zalige pater Valentinus Paquet. Dat bezoek ging verder in de derde aflevering, waar we in gesprek gingen met Frida, die ons vertelde over de wonderbare genezing van haar echtgenoot.
Ondertussen staat Frida bij mij. En dankjewel Frida dat u even de tijd wil nemen om daar toch even over te getuigen. Kunt u misschien uzelf kort voorstellen aan de luisteraars en ook even zeggen hoe het komt dat u eigenlijk bij het heilig paterke komt?
Ja, ik ben Frida en ik heb het heilig paterke leren kennen door het zwaar accident dat mijn man gehad heeft in 1976. En ja, dat was heel erg. Open schedelbreuk. Ja, het was heel erg. Hij heeft heel lang in het ziekenhuis gelegen. En dan heeft me iemand gezegd, ga eens naar het heilig paterke. Dat is goed, ga daar eens. En op woensdagvoormiddag, mijn man heeft lang in coma gelegen, kwam mijn schoonmoeder, was dan bij ons komen wonen, omdat het eigenlijk heel kritiek was. En mijn man was lastig op mij. Hij was zichzelf niet, hè. Hij was uit te komen en hij was lastig op mij. En ik had een pot hyacinthe meegenomen dat hij zelf in de pot had gezet. Hè. Ja, dat wou hij niet, dan vloog ik niet buiten. En ja, ik ben dan hier komen bidden, woensdags. En mijn schoonmoeder was naar het ziekenhuis in Genk. Hè, bij de neurochirurg is hem geopereerd. En dan ben ik hier komen bidden. En ik kom 's middags thuis en mijn schoonmoeder zegt, Frida, nu moet je naar onze Marcel gaan. Die is heel veranderd. En daar heb ik eigenlijk in geloofd. En dat was ook waar. Hij was veel, veel beter in zijn hoofd. Allee, hè. En dan ben ik terug gaan bezoeken. En sindsdien kom ik wekelijks hier bij het heilig paterke. En ik geloof erin. Ja, dus dat is het verhaal eigenlijk. Ja, daar heb ik altijd steun bij gevonden.
En nog steeds?
En nog steeds, hè. Ja, ja, ja. Ja, en ik bid ook alle dagen tot het heilig paterke.
Daarna ging het richting het oude kerkhof, een oase van rust vlak bij de binnenstad. Echt de moeite ook om daar een bezoek aan te brengen. Ik heb er nog altijd zeer mooie herinneringen aan. En we gingen nog langs de Japanse tuin. Zeker ook de moeite als u nog eens een activiteit zoekt voor deze zomer bijvoorbeeld. Een daguitstap naar Hasselt loont zeker de moeite met een bezoek aan de Japanse tuin. Het zal u zeker kunnen bekoren. Kami to tomo ni atta hajime no kotoba. Anata no eikou wa chi ni michite iru nante uruwashi nante uruwashi Iesu Kiristo no sono uruwashi Masaru mono wa nai nante uruwashi Yesu no nawa Watashi no tsumi mo zenbu tsutsu So
sem biši mašio anatano na wo o ye ye tsumi mo shi mo anata no mae de shizuma
De vierde en laatste aflevering lieten we de kathedrale stad Hasselt even achter ons en fietsten wij richting Bokrijk. Daar gingen we fietsen door het water en lieten ons inspireren door het boek Exodus.
We staan aan een plaats die, ja, dankzij verschillende social media, maar ook bijvoorbeeld de aandacht die de koninklijke familie hier heeft aan besteed, aan de grote bekendheid heeft gewonnen, namelijk fietsen door het water. Het is eigenlijk een kunstwerk, zou je kunnen zeggen, waarbij een vijver in twee delen gesplitst is en waar een baan doorloopt waar je door kan fietsen. Die begint eigenlijk aan het wateroppervlak en duikt dan als het ware tot het bijna diepste punt van de vijver om er dan terug uit te komen. En toen ik begon aan die korte weg, want het is niet heel lang, je kan een stukje door de vijver fietsen, kon ik niet anders dan denken aan Mozes. Kon ik niet anders dan denken aan de Exodus. U weet, in het boek Exodus wordt het verhaal verteld, eigenlijk het liefdesverhaal van God met zijn volk. God die Mozes roept om het volk van Israël te bevrijden uit de slavernij van Egypte. En zonder, ik zou zeggen, al te poëtisch te willen zijn, zou je toch deze plaats als een teken, als een symbool daarvan kunnen zien. Het verwijst ook naar ons doopsel. De parallel die eigenlijk te trekken is tussen het leven van het volk van Israël en ons eigen leven. God zendt Mozes om het volk van Israël te bevrijden van de slavernij van Egypte. Terwijl God Jezus zendt om ons te bevrijden uit de slavernij van zonde en dood. Het volk dat bevrijd is, gaat door de Rode Zee. Wij worden gedoopt en komt terecht in de woestijn. De woestijn is inderdaad de plaats waar wij ons momenteel bevinden. We moeten dus niet schrikken. We moeten ook geen angst hebben wanneer we merken dat in ons leven het soms niet alles over rozengeur en maneschijn gaat. We moeten dankbaar zijn voor alle gaven die we ontvangen van God. En als we kijken naar de geschiedenis van het volk van Israël, dan is dat het manna uit de hemel. Jawel, de Eucharistie. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit toeristische plekje voor de christen een herinnering kan zijn aan het belang van de Eucharistie. Door het water heen gaan is gereinigd worden. En wij zijn gereinigd in het doopsel van Jezus Christus, namelijk zijn dood en zijn verrijzenis. Ook onderweg is het een route die je als het ware een beetje verplicht om geconfronteerd te worden met eenzaamheid. En eenzaamheid is iets wat in ieder van ons leven voorkomt. Zo'n fietstocht doorheen de stad, daar kom je regelmatig mensen tegen. En eens dat je de stad achter je laat en de bossen ingaat als het ware, ja, dan komt die eenzaamheid jou tegemoet. De eenzaamheid is de plaats waar Jezus strijdt met de duivel. Het is de plaats waar Jezus bidt tot zijn Vader. En dus ook daar moeten wij eigenlijk geen angst voor hebben, voor eenzaamheid. Ook al kan het voor sommigen een zwaar kruis zijn. Jezus Christus helpt het ons dragen. We gaan deze plaats langzamerhand achter ons laten en terug de fiets op, want wij hebben nog een goede fietstocht van ongeveer een half uur, denk ik, tot aan het domein van Kiewit en dan nog een half uur van daaruit naar de abdij van Herkenrode.
Vandaar ging het nog langs het domein Kiewit en poogden we tot de abdij van Herkenrode te geraken. Maar dat was helaas niet zo eenvoudig. En de bedoeling was wel degelijk om langsheen de abdijsite van Herkenrode te gaan. Maar helaas, een hevige regenbui maar ook een wegonderbreking belette ons om eigenlijk aan de andere kant van het water opnieuw te geraken, waardoor we een heel eind dienden terug te keren om via dezelfde weg waarmee we Hasselt hadden verlaten terug binnen te rijden. Toen was het opnieuw helaas al iets te laat die dag om de abdijsite nog te gaan bezoeken. Onvoorziene omstandigheden dus die ons wat vroeger deden terugkeren dan gepland naar het station van Hasselt. Maar niet getreurd, we gebruikten die wending als het ware in onze pelgrimstocht om terug te blikken op de afleveringen die we samen mochten meemaken. En op deze wijze, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, keren wij terug naar het station van Hasselt. En beëindigen wij onze vierde en laatste aflevering van deze pelgrimstocht van Hasselt naar Bokrijk, naar het domein van Kiewit. Voorbij de abdij van Herkenrode en zo terug naar Hasselt. We zijn dan aan het einde gekomen van deze pelgrimstocht, maar niet getreurd. Er staat al een nieuwe pelgrimstocht op u te wachten. Stem zeker ook een volgende keer af op Pelgrim in Eigen Land en trek met ons opnieuw de wandelschoenen aan. Spring met ons misschien ook wel de fiets op. We zullen zien waar de voorzienigheid ons naartoe brengt. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer met ons meegaat. Van harte dank. En graag tot de volgende keer. De maand januari dan, het begin van het jaar 2022. En het begin van een nieuw jaar staat vaak in het teken van goede voornemens. Vele goede voornemens worden genomen en om die een beetje kracht bij te zetten besloten we om een voetbedevaart te ondernemen, van Leuven naar Scherpenheuvel. 33 kilometer langs voornamelijk onverharde wegen leiden ons door het Vlaamse landschap, in de voetsporen van de vele pelgrims die ons voorafgegaan zijn. Het einddoel van de tocht was de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. En de tocht bracht ons langs abdijen en kastelen, hoeves en kapelletjes. In deze tocht maakten we ook nog wat meer ruimte voor gebed en meditatie en overwogen we samen in de afleveringen de blijde mysteries van de Rozenkrans. Onze tocht begon wat dichter bij Radio Maria's huis. U weet, wij zijn gevestigd in Egenhoven, dat is vlak bij Leuven. En het station van Leuven was dan ook het startpunt van onze eerste voettocht van Pelgrim in Eigen Land. En zo staan we voor het begin van onze pelgrimstocht en bedevaart vandaag aan het station van Leuven. Zoals we al eerder hebben gezegd, zullen we ook tijdens deze bedevaart uiteraard het rozenhoedje bidden, terwijl we zo kilometer per kilometer verder naderen tot Scherpenheuvel. Het station van Leuven is ons echte vertrekpunt, dus laten we hier dan ook eerst ons geloof belijden en onze Vader bidden. Driemaal het wees gegroet en het eer aan de Vader. Alvorens we onze weg wat verder zullen zetten en nog voorbij de Heilige Hartkerk komen in Leuven, niet ver van het Heilig Hart College. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En zo kunnen we gezwind en vol dankbaarheid voor deze dag, voor het jaar dat voor ons ligt, voor het jaar dat voorbij is, onze bedevaart aanvatten richting Scherpenheuvel. Maar eerst dus komen we langs de Heilige Hartkerk, waar we de gelegenheid zullen nemen om ons eerste tientje te bidden en ook een meditatie te horen van Anna Katharina Emmerich.
Staat. Gij zijt goed en ik ben kwaad. Wilt gij mijn arme zielige denken? Ik zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria.
We kwamen nog langs de Heilige Hartkerk in Heverlee en gingen zo tot aan de abdij van Vlierbeek, waar we stil konden staan bij meer dan 7 eeuwen religieus leven. En zo komen wij aan in de abdij van Vlierbeek of het domein. We staan een beetje dicht bij een poortgebouw. En we gaan kort even stilstaan bij de geschiedenis van dit domein, alvorens we onze komende kilometers gaan verder afleggen. Want de tijd vordert natuurlijk en de bedoeling zal ook zijn om te proberen de heilige mis bij te wonen in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. De abdij van Vlierbeek vormde 7 eeuwen lang het kader voor het dagelijkse leven van de Benedictijnenmonniken van Vlierbeek. Zij maakten de omliggende gronden vruchtbaar en speelden een grote rol in de overdracht van kennis en religie in de streek. De abdijgebouwen verhalen een stuk architectuurgeschiedenis en roepen de herinnering op aan het leven van vele generaties monniken. met momenten van bloei en perioden van geluk en tegenspoed. Vlierbeek is hoe dan ook een bevoorrechte plaats met een bijzondere sfeer die nog steeds de rust van de vroegere monnikengemeenschap uitstraalt. Dat is ook iets wat zeker opvalt wanneer men het domein opkomt.
In de tweede aflevering van onze voetbedevaart ontmoeten wij Pol en Griet langs het Negenbunderspad, vlak bij de abdij van Vlierbeek.
Ja, beste luisteraars, ik ben net buiten uit het domein van Vlierbeek en ik laat de abdij van Vlierbeek achter mij. Terwijl ik onderweg was, kwam ik hier Griet en Pol tegen langs de weg. En na een kort gesprekje is het ook de mogelijkheid om even halt te houden. Griet, je vertelde mij dat je dit al eerder hebt gedaan, hè? Die fameuze staptocht naar Scherpenheuvel.
Ja, dat is wel lang geleden. Dat was met de jeugdbeweging. En dan in de maand mei natuurlijk altijd. Dat was altijd heel leuk. Vertrekken om middernacht. En dan 's morgens vroeg de basiliek zien. En denken, is er. Dat blijft maar duren. En als je daar dan aankomt, ben je daar met heel veel samen. Dat is echt altijd heel leuk. Ja.
En bent u eigenlijk gelovig opgevoed?
Opgevoed wel, ja. Ja.
En dat was een katholieke jeugdbeweging die dat ieder jaar deed?
Ja, dat is met de Giro. We deden dat elk jaar. Ja.
En was dat onder begeleiding van een priester?
Die organiseerde dat in elk geval zo wel mee, maar meestappen, dat weet ik niet meer.
U deed het te voet, maar Pol, u bent een fietser. U heeft de route al meerdere malen gedaan, hè?
Ik kan niet zeggen hoe vaak. Maar dat is eigenlijk mijn vast parcours. En ik hou dan altijd halt in Scherpenheuvel. Ik stop altijd eens aan de basiliek. Ga kaarsjes branden ook. Niet specifiek om het kaarsjes branden of echt denken dat ik daar iets mee help, maar gewoon uit intentie. Intentie, en dan is dat vaak voor de familie of voor vrienden of voor algemeen dingen dat ik zeg.
Stevige regenval enige dagen daarvoor hadden de pelgrimsweg op sommige plaatsen modderig gemaakt. Ook dat kunnen we natuurlijk tegenkomen op onze eigen levensweg. We gingen langs het bos van Linden tot aan de parochiekerk van Sint Quinten, waar we wat meer van de geschiedenis mochten ontdekken.
U kent mij vrezen en mijn hoop. Die pad wat ik zo kavot loop. Die pad het u lang kan bereid. U maakt die pad gelijk voor mij.
En zo staan wij dus aan de kerk van Linden. En die is gemakkelijk te herkennen aan haar rode baksteen. Maar ook aan de hoge, opgaande linde, jawel, die naast de kerk te zien is. Naast de kerk in Linden staat dus een boom die geplant is als eeuwfeestboom in 1930. Tijdens de viering van de 100ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid werden op verschillende plaatsen in het land dergelijke eeuwfeestbomen geplant. Deze eeuwfeestboom is aangeplant door de oudstrijders van het dorp in aanwezigheid van de schoolkinderen. De linde heeft een omtrek van 236 centimeter en een hoogte van maar liefst 22 meter. Linden is ten oosten van Leuven gelegen, tussen de steenweg Leuven-Diest en de Chartreuzenberg. Het noordelijke deel van het omschreven gebied omvat een helling met het Ronde Bos, het Bleekbos en de Kratenberg. Het Ronde Bos en het Bleekbos waren op het einde van de 18e eeuw één groot bos, dat zich, vergeleken met de huidige situatie, minder ver naar het oosten uitstrekte. De latere aanplanting dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw, evenals de dreef tussen de twee bossen. Het zuidelijk deel omvat naast het agrarisch gebied Springel ook de kasteeldomeinen De Beaufort en Beauséjour. Een groot deel van de bossen in Linden, die in de tweede helft van de 19e eeuw in handen kwamen van graaf de Beaufort, werden tijdens de laatste decennia van de 20e eeuw verkaveld. In dit dorp staan trouwens nog enkele 18e-eeuwse huizen. Zo is er de pastorij die dateert van 1887. Uiteraard worden we ook vaak verrast op onze weg en terwijl ik onderweg was naar het Troostenbergbos, was er een voorval dat ik toch graag met u wil delen. Op een bepaald moment ontmoette ik een paard en ruiter op de weg. Ik deed de ruiter teken om voorbij te gaan, waarbij het paard met zijn berijder met kalme tred langs het kleine kasseibaantje zijn weg verder zette. Langs beide zijden van de weg was een kleine helling die een aanpalend stukje bos en een woongebied van de weg scheidde. Plots kwam er, bijna uit het niets, zo leek het, een middelgrote hond door de bomen heen de weg opgeschoten en liet met luid geblaf en blinkende tanden blijken dat het paard en de ruiter een ongewenste gast was, zo dicht bij het domein van zijn baasje, dat overigens nergens te zien was. De hond poogde daarbij zijn tanden in de benen van het paard te zetten, dat zo schrok dat het steigerde, een halve draai in mijn richting maakte en waarbij de ruiter veel moeite had om het dier in bedwang te houden. Terwijl dit wat ontstellende tafereel zich voor mijn ogen afspeelde en de hond overigens pogingen bleef ondernemen om in het paard te bijten, wilde ik toch niet hulpeloos blijven toekijken. En na een klein gebedje en de nodige moed riep ik met luide stem: "Hier, zitten!" Waarop op een of andere manier de hond zich in mijn richting begaf en aan mijn voeten kwam zitten, met een zichtbaar verlangen om toch de toestemming te krijgen om alsnog zijn bijt- en blafwerk verder te mogen zetten, wat we overigens niet hebben verleend. De pelgrim en het paard. Of het paard en de pelgrim. Het klinkt bijna als het begin van een flauwe grap of een sprookje. Maar het is opnieuw een symbool van de onvoorziene omstandigheden die we in het leven als pelgrims kunnen tegenkomen. En als we dan misschien de reflex van het bidden leren, dan zullen we ongetwijfeld de genade en de moed krijgen die nodig is om onze weg verder te zetten. Wel, kunstgeschiedenis, een beetje poëzie en een anekdote met een paard, genoeg gemijmerd voor nu. We gaan verder en dat is richting het bos van Troostenberg. En dat gebied is ook sterk verbonden met de geschiedenis van de familie die er reeds vele jaren een groot domein heeft, het kasteel dat er ook bij hoort. En gaan we zo meteen wat meer ontdekken over die geschiedenis. In de laatste aflevering van onze mooie voetbedevaart van Leuven naar Scherpenheuvel gingen we nog langs de Roeselbergkapel en ontdekten hoe deze eeuwenoude plaats verbonden is met het pelgrimeren van Leuven naar Scherpenheuvel. En we staan momenteel aan de kapel van Roeselberg, die ook wel de kapel der Stokskes wordt genoemd. In 1725 schrijft de heer van Gestel zijn Historia Sacra et Profana Archiepiscopatus Michelinensis en vermeldt onder de parochie van Sint-Pietersrode: in deze gemeente staat er een kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, in de volksmond genaamd Onze Lieve Vrouw op den Roelsberg of Onze Lieve Vrouw ter Stokskens. Over de oorsprong van de naam zijn er enkele theorieën, onder meer dat pelgrims uit Aarschot en Leuven op deze plaats hun wandelstok achterlieten, iets wat wij ook figuurlijk kunnen doen hier. Een tekst uit 1838 luidt als volgt. De kapel van den Roeselberg is ten aller tijde vermaard geweest ten oorzake van het miraculeus beeld van de Allerheiligste Maagd Maria, het welke met grote toeloop der gelovigen aldaar bezorgd en geëerd wordt. Er is een mooi Onze Lieve Vrouw beeldje uit de 16e eeuw dat deel uitmaakt van het patrimonium van de kapel, alsook een in steen uitgehouwen Christus in het graf, dat afkomstig zou zijn van het voormalige Begijnhof van Aarschot. De kapel is omgeven door de typische lindebomen van vroeger en dat maakt het ook een hele mooie, idyllische wandelplaats. En zo naderden we natuurlijk langzamerhand het einddoel van onze pelgrimstocht. We trokken nog door het Walenbos heen, richting de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Daar, vlak voor de deur als het ware, ontmoeten we Herman en Lieve. Jullie komen naar Onze Lieve Vrouw hier in Scherpenheuvel. Is dat iets wat jullie regelmatig doen? Wonen jullie in de buurt?
Als Tiene in de buurt is, jawel, dat is eigenlijk in de buurt. In een wereldwijde geschiedenis is Tiene kortweg Scherpenheuvel. Hè. En Scherpenheuvel is zeer inspirerend voor ons, vooral voor de priester uiteindelijk hier. Onze deken uiteraard. Na zoveel tijd is dat onze deken geworden. En wij komen zeer graag luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En toeval bestaat niet, zeggen we. Vinden we hem daar juist, van onder aan de berg. In zijn rolstoeltje was hij zichzelf naar boven aan het hijsen, bijna niet te doen. En we hebben hem naar boven geduwd en dan vlogen we recht in uw armen.
Priesters ondersteunen, naar Maria brengen en dan in de armen van Radio Maria lopen. Ja, bij Onze Lieve Vrouw bestaat geen toeval. Zijn jullie zelf gelovig?
Wij zijn redelijk gelovig, dacht ik. Ja, mijn vrouw en ik zijn al heel ons leven in dienst van de kerk geweest en nog altijd, als het moet. We hebben een beetje afstand genomen nu om jonge mensen de kans te geven van ook eens te doen. Qua catechezen onder andere. Maar dat is mijn vrouw die daar even iets gaat over zeggen. Zo.
Ja, lieve, ik weet het. Het is niet altijd gemakkelijk om te getuigen, maar we gaan het toch wagen. U heeft dus catechezen gegeven. Hoeveel jaar?
50 jaar heb ik catechezen gegeven.
Dat is een ongelofelijke tijd. Dus u heeft daar veel ervaring mee. Wat was voor u de grootste uitdaging wanneer u catechese gaf?
Met kinderen werken, omdat ik dat heel graag deed, al vooral. En om zoiets bij te brengen, dacht ik dan zo. En omdat ik, ja, het schijnt, nogal goed was daarin om met kinderen bezig te zijn. En ze, ook een beetje, hoe zeggen ze dat eigenlijk? Of ze zeiden in tenen dat ik de chef was. De chef die het allemaal goed kon uitleggen. En ik kon de kinderen wel goed bedwingen ook wel, hè. Ja, dat boeien.
En kon ik ook nog in gesprek gaan met de 95-jarige Marie.
Ik word nu 95 jaar.
Zou ik even uw naam mogen weten?
Marie Kwoekstaan. Meneer Morik, dat ben ik bijna 2000. Ik zit nu met mij en mijn achterkleinkinderen. Ik heb dan kaarten laten branden, cadeautjes gekocht. Gaan we naar de mis van 5 uur en dan rijden we naar huis. Maar ik heb hier nooit... geen mirakelen zien gebeuren, maar wel mijn goed hart naar huis gereden.
Dat is ook al heel veel, hè?
Dat is alleen, ja. En ik heb in 90 mijn vrienden van Koningszoon naar Lourdes gereden, met de fiets, zonder rustdag. Zonder rustdag, in 90. En mijn man is nu binnen een paar maanden 35 jaar overleden. En ik word er binnen 2 maanden 95. Die vrouw, ik bedankt. En ik woon nog alleen. Mijn huis is mijn thuis.
Maar dan ga ik u rustig naar de mis laten gaan. Dank u wel voor uw getuigenis.
Komt dat op televisie nu?
Dat komt op de radio.
Ah, dank u wel.
En na onze ontmoeting met deze kranige 95-jarige was het tijd om de basiliek binnen te gaan en de heilige mis bij te wonen. Na het bijwonen van de heilige mis en het bidden van de vespers had ik ook nog het grote genoegen om met maar liefst 2 bisschoppen in gesprek te gaan, Monseigneur Jan de Bie en Monseigneur Luc van Looy. Ja, het is en blijft toch een heel echt wonderlijk iets, hè, dat een klein beeldje aan een eik uiteindelijk geleid heeft tot dit, hè, een prachtige plaats die gewijd is aan Maria. En als we het hebben over Maria, dan moet ik misschien een volgende sprong maken. U bent beiden op emeritaat, zoals dat heet. zo dicht bij Onze Lieve Vrouw. Waarom is dat voor u belangrijk, monseigneur?
Ik denk dat voor mij is dat belangrijk, omdat je zegt, als je op je meditaat gaat, wilt je niet stoppen. Je wilt nog pastoraal actief zijn. En dit is een plek waar wij zeker en vast heel pastoraal actief kunnen zijn. In normale tijden beter dan nu, maar nu ook bijvoorbeeld. We worden toch regelmatig aangesproken door mensen voor een biechtgesprek, voor een ontmoeting en zo verder. Het is toch de voortdurende aanwezigheid, hè, die wij kunnen bieden, de kerk die aanwezig is bij de mensen. En dat is een beetje een taak van een priester, van een bisschop.
Jazeker. Monseigneur de Bie, ik stel u graag dezelfde vraag. Waarom is het voor u belangrijk om dicht bij Maria te zijn, ook in uw emeritaat?
Ik vind dat een bijzondere genade. Het is eigenlijk ook op een bijzondere manier gebeurd. Het was niet direct mijn plan om naar hier te komen. Maar ik kwam hier ook gewoon een keer op bedevaart, privé. En een van de priesters hier sprak mij aan, zou het u iets zeggen om hier bij ons te komen? En mee de zorg voor dat bedevaart, voor die bedevaarders op te nemen. En ik heb dan maar ja gezegd.
Zoals Maria, soms moet je gewoon ja zeggen in het leven. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat wenst u de luisteraars van Radio Maria toe?
Dat onze mensen mogen groeien in geloof. Groeien in een vast geloof dat we inderdaad gezonden zijn door God zelf om het evangelie aan de mensen te brengen. Mijn zorg is altijd geweest dat de kerk missie is, dat de kerk de zending draagt die Jezus gekregen heeft van zijn vader, dat Jezus niets anders deed dan wat zijn vader hem opgedragen had. Wel, dat is een zorg die ik altijd wil meedelen aan de mensen, dat je niet voor jezelf leeft, maar dat je leeft vanuit die opdracht die de Vader ons gegeven heeft, namelijk van bekend te maken dat Jezus geboren is, geleden, gestorven voor ons.
Een zeer mariale dimensie, zou ik zeggen, een zeer mariale boodschap. Monseigneur de Bie, ik stel u opnieuw graag dezelfde vraag. Begin van een nieuw jaar, wat wenst u de luisteraars van Radio Maria toe?
Wel, ik hoop uit de grond van mijn hart dat die synodale weg vruchtbaar mag zijn. Samen kerk zijn. Samen volk van God zijn. Met natuurlijk Maria die ons voorgaat, hè. Leidt naar haar zoon. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we goed luisteren naar wat de paus daarmee bedoeld heeft, die synodale weg.
En zo, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze tweede aflevering van de terugblik die we ondernemen in deze maand op de afleveringen die we samen reeds mochten beleven. Zo hebben we reeds dus de tocht in Dendermonde en naar Ieper meegemaakt. En vandaag stonden we stil bij onze fietspelgrimstocht doorheen Hasselt naar Kiewit en Herkenrode. En uiteraard ook Bokrijk, waar we fietsten door het water. En een vierde voetbedevaart, de eerste voettocht van Pelgrim in Eigen Land die we ondernamen in de maand januari 2022, waar we dus te voet gingen van Leuven naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. En dan hoop ik dat u ook de volgende keer afstemt op Pelgrim in Eigen Land om verder mee te gaan in ons overzicht van de pelgrimstochten van de afgelopen maanden. Van harte dank en graag tot een volgende keer.